Welkom bij de Nationale Luchtvaartshow. Mijn naam is Melvin Broekhaart.
En ik ben Tamara Doves.
De komende weken bespreken we het laatste nieuws uit de luchtvaart. En kijken we naar de toekomst van de sector.
Want daar gebeurt enorm veel. Ondanks dat op de meeste Europese luchthavens, waaronder Schiphol en London Heathrow, het aantal passagiers ver achterblijft met slechts ruwweg 20% van wat het ooit is geweest. Nog steeds is de luchtvaart volop in beweging.
Vandaag de gast is Dick Benschop, CEO van Schiphol.
Een gesprek over de toekomst van de luchthaven en de lessen die nu geleerd kunnen worden.
Deze podcast kunnen we maken dankzij de steun van Neste. Neste wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart.
Dat doen ze door uit afval en reststromen hernieuwbare brandstoffen te maken. Het bedrijf is een van de grootste producenten van biobrandstoffen, waaronder het zogenaamde Sustainable Aviation Fuel.
Vandaag praten we over Schiphol. CEO Dick Benschop is de gast. Hij staat nu 3 jaar aan het roer van de luchthaven. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Allereerst nemen we een stukje van de actualiteit door. Want zoals Tamara net zei, de luchtvaart is ontzettend in beweging. Juist, of misschien zelfs, in deze tijden. We hebben alle drie een nieuwtje meegenomen.
Ja, nou, ik heb een soort jaloezie dingetje meegenomen. Oh. Ik zag gisteren mensen in een vliegtuig stappen met een all-inclusive vooruitzicht, waar ik een beetje jaloers van was. De vlucht naar Rodos.
Oh ja.
Heeft u ze uitgezwaaid?
Nee, ik was er zelf niet bij. Maar Transavia en Sunweb, die het georganiseerd hebben, die waren uitgebreid aanwezig. En we hebben natuurlijk netjes gezorgd dat alles in goede banen werd geleid. Ook met alle regels die nog steeds bij het reizen horen. Ja, het is een soort vliegend field lab, hè? En op afstand, net zoals we nu met het voetballen en met concerten hebben gehad, is dat er nu één met reizen. Reizen met testen en onder begeleiding.
En mijn jaloezie, deel jij die als je dat ziet?
Ja, het is heerlijk om weer weg te kunnen zijn. Maar ja, je zit wel 1 week op 1 vaste plek. Hè. Maar toch, moet je je voorstellen, 189 stoelen. En ik denk dat er zo'n 20.000 aanmeldingen waren.
Ja, we waren net al even aan het rekenen hoeveel vliegtuigen de lucht in hadden kunnen gaan. Hè,
omdat er als iedereen mee was geweest, dan praat je over 100. Maar het geeft iets aan wat er zo meteen gaat gebeuren. Namelijk dat op het moment dat het weer kan en mag. En dat gaat er toch echt aankomen de komende maanden en deze zomer. Ja. Dat heel veel mensen in ieder geval 1 keer op pad willen. Betekent niet dat we meteen terug zijn op oude niveaus of dat alles voorbij is. Absoluut niet. Maar je gaat een soort inhaalvraag zien deze zomer. Dus dat wordt ik denk dat het een spectaculaire zomer wordt wat dat betreft.
Fantastisch.
En logistiek? Ging alles logistiek zoals jullie hoopten?
Ja, de mensen werden getest. De laatste test werd in het Sheraton Hotel op Schiphol gedaan. Daar is natuurlijk in de terminal niet echt ruimte voor op die manier. Met zo'n grote groep tegelijk. En verder zag ik ook, en daar hebben we natuurlijk goed op gelet, dat mensen nog steeds netjes afstand hielden. Want even los van de vraag of je nou gevaccineerd bent of je testbewijs hebt, we houden nog steeds netjes afstand op Schiphol.
En dat blijft ook komende maanden?
Zeker. En dat is echt de bedoeling om alle maatregelen zo goed mogelijk na te leven wat dat betreft. Je kunt je natuurlijk voorstellen in de zomer, als we dan, wat minister De Jonge zegt, eerste week, begin juli, iedereen boven de 18 gevaccineerd, in ieder geval 1 prik. Ja, dan gaat natuurlijk misschien ook met dat soort regels gaat het wel wat anders worden. Maar het is duidelijk dat we dat helemaal verantwoord willen doen. En dat is eigenlijk alle activiteit het afgelopen jaar en ook nu op weg naar, hopelijk toch een hele bijzondere zomer, is daar alles op gericht.
Melvin, jij bent meer van de serieus, dus jij hebt vast een heel serieus nieuws.
Ja, ik las een andere krant, of in ieder geval een tijdschrift waar ik in terugvond dat het Frans parlement heeft ingestemd met best wel een bijzondere wet. Die wet die verbiedt, met het oog op klimaatverandering, eigenlijk de binnenlandse vluchten voor vliegtuigen die korter dan 2,5 uur duren. Moet ik er wel goed zeggen. Dat ga ik dus gewoon ook opnieuw doen. Het is een Franse wetgeving die verbiedt dat vluchten nog morgen worden gevlogen als je dezelfde afstand ook binnen 2,5 uur met de trein kan afleggen. Vond ik best wel bijzonder.
Ja, het is wel een beetje jammer dat eigenlijk de eis 4 uur was, volgens mij, hè?
Ja, dat is waar. Maar ik heb hem ook omgeslagen voor Nederland. Ik denk, Frankrijk is ongeveer 20 keer zo groot als Nederland. Dus als we die 2,5 uur dan delen door 20, dan zou het in Nederland zijn dat een afstand die je in 10 minuten kan afleggen met de trein, die mogen we dan niet vliegen.
Maar we kunnen hem doortrekken naar Europees niveau. Wat als wij niet mogen vliegen op afstanden van 2,5 uur met de trein? Is dat een idee?
Ja, je moet even goed opletten in Frankrijk. Daar zijn altijd kleine lettertjes. je mag nog steeds van Lyon naar Parijs vliegen. Als je bestemming maar niet Parijs is, maar als je een ticket naar New York hebt. Dus ik denk dat Air France zelf nog steeds bijvoorbeeld tussen Bordeaux en Lyon en Parijs zal vliegen. Maar dan alleen met overstappassagiers. Dat mag nog wel. Maar je mag niet als je alleen maar tussen die twee steden onderweg bent. Nou, dat is natuurlijk een perfect alternatief ook met de treinen in Frankrijk. Dus ik denk, volgens mij is dat ook al steeds minder geworden. Mensen nemen ook steeds meer de trein en terecht. In Nederland vliegen we ook niet meer, hè? In Nederland. Tussen bestemmingen in Nederland. Wat we vroeger wel deden.
Überhaupt niet meer.
Vroeger kon je nog wel naar Eindhoven of naar Maastricht. Ja. Vloog de KLM ook wel. Om mensen dan naar Schiphol te brengen. Dat hebben we natuurlijk al lang niet meer. En we zijn natuurlijk nu toch ook echt aan het kijken om op de afstanden buiten Nederland, om te kijken of we daar echt ook die vluchten kunnen verminderen of afschaffen en vervangen door het gecombineerde AirRail-producten, heet dat dan. Dat begint ook bij Brussel. KLM heeft er ook al een vlucht uitgegooid in overleg met Thalys. En dan met een gezamenlijk ticket, goede informatievoorziening, gaan we ook nog helpen met de bagage, dat op de meest eenvoudige manier kan. Want dat is gewoon logisch. Op het moment dat er zo'n HSL-verbinding is, zo'n snelle trein, dat je dan eigenlijk die ruimte, ook die schaarse ruimte die we hebben voor vliegen, dat je die niet daarvoor hoeft te gebruiken. Dus vandaar Schiphol, multimodaal knooppunt. En daar was ook nog belangrijk nieuws over.
Oh, welk? Vertel.
Nou, het Groeifonds heeft afgelopen vrijdag de eerste toekenningen gedaan.
Hey.
Dat het een podcast is, maar u glundert daar enorm bij.
Ja, moet je je voorstellen. 1,5 miljard beschikbaar gesteld voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn.
Het gaat echt gebeuren.
Dus dat is nu zo'n grote stap. We zijn er nog niet helemaal. We moeten ook nog een paar dingen aantonen. Ook voor de commissie, die is lekker kritisch. Maar het is natuurlijk prachtig, want dat is een schaalsprong op het gebied van het openbaar vervoer. En
wat doet het voor Schiphol?
Drie dingen. Het brengt natuurlijk, moet je voorstellen, dat je straks gewoon in het centrum van Amsterdam naar het centrum van Schiphol kunt zonder over te stappen. Het is nu al een enorme verbetering, terwijl je op Zuid moet overstappen.
Ja.
Maar dan kun je gewoon blijven zitten in de metro. Plus het lost knelpunt in de Schiphol-tunnel op, waardoor we meer en betere intercity-verbindingen krijgen in Nederland. Okay. Ook weer vanuit Schiphol, door heel Nederland. En het geeft die ruimte voor die internationale treinen. Want we hebben gebrek aan ruimte in de Schiphol-tunnel.
Okay.
En op het moment dat je niet meer die stoptreinen naar Amsterdam nodig hebt, want je hebt een andere tunnel waar je metro in zit.
Yeah. Ja,
dan kun je ook dus de internationale treinen. Op het moment, de Duitse treinen bijvoorbeeld, die stoppen niet meer op Schiphol. De trein naar Londen, die rijdt langs, maar die stopt ook niet.
Omdat er geen capaciteit is dit nog.
Juist, en dat kunnen we dan gaan maken. En dan kun je krijg je Amsterdam-Zuid als het grote HSL-station. En Schiphol met alle verbindingen die ook nodig zijn. En dan heb je echt, zoals we dat dan noemen, het multimodale knooppunt wat we zijn.
En dat voor slechts 1,5 miljard.
Nou, er moet nog wel wat bij, maar dat gaan we zelf ook aan bijdragen.
Wij spraken elkaar voor de uitzending en ik ontdekte dat wij allebei vliegangst hebben. Dat vond ik een verrassend. Wat kan ik eraan doen? Zijn er nog tips?
Ja, ik ben nooit op cursus geweest. Het is ook niet heel dramatisch, maar ik heb het altijd wel een beetje. Eerlijk gezegd, dat klinkt nou, we hebben het over matigen en alles. Maar vanuit een persoonlijk perspectief, oefening baart kunst. Dus hoe meer je vliegt, des te minder lasten heb je ervan. Nou, dus ik ben zelf ook wel heel benieuwd, want ik heb zelf nu meer dan een jaar niet gevlogen. Mijn laatste vlucht was einde van de voorjaarsvakantie vorig jaar. Vaak zijn we ook wel in de zomer op weg. Alleen hadden we dit keer gepland om een roadtrip te maken met de auto. En dat hebben we ook gedaan. En we hebben natuurlijk luchthavens in New York en in Australië. Maar waar ik normaal ook 1 of 2 keer per jaar naartoe gaat. Maar dat gebeurt allemaal
niet. Goed voor de vliegangst.
Nee, dus ik ben heel benieuwd.
En misschien die vlucht naar Rodos was dan toch een goed idee geweest eigenlijk. Niet aangemeld, toch? Nee?
Wij zijn de dienstverlener, dus wij moeten de ruimte geven.
En wat was eigenlijk je eerste vlucht ooit? Kun je dat nog herinneren?
Mijn eerste vlucht was, toen was ik al 20 als student. En moet je voorstellen dat ik ging naar Griekenland en had ik goedkoopste ticket had ik via Londen geregeld. Maar toen ben ik nog met de boot naar Londen gegaan.
Toen al bezig met overstappen.
En toen met het vliegtuig vanaf Gatwick. Naar 's nachts, midden in de nacht, naar Griekenland gevlogen. Dat was het goedkoopste ticket. Ja, dat wat je dan allemaal uithaalde. Maar ik heb dus op Schiphol gewerkt voordat ik er gevlogen heb. Want ik heb als 18, 19-jarige, als student, kwam ik in Amsterdam wonen. Kon je gewoon bij het uitzendbureau aanmelden. En dan kon je de bagagekelder, de koffers op de kar zetten. En ik heb in de catering gewerkt, in de opdek, de botertjes op het plateau zetten. Dus ik heb op Schiphol gewerkt voordat ik er gevlogen heb.
Dat u het eigenlijk ook wel best vond met de groei?
Nou, we zijn natuurlijk heel zuinig met de ontwikkeling van het vliegen op Schiphol. Want daar moet je echt niet meer doen dan nodig is. Want de inpassing als het gaat om de omgeving en de belangen van de omgeving en willen de kwaliteit van de leefomgeving echt verbeteren. Minder hinder is absoluut noodzakelijk. We moeten grote stappen ook in Nederland natuurlijk en ook op Schiphol op het gebied van klimaat zetten. En daar willen we ook echt voorloper worden. Dus dan moet je niet zomaar over groei of ongebreidelde groei praten. Dat is echt niet aan de orde. Dat kunnen we niet inpassen in Nederland. Dat is niet verstandig. Maar tegelijk heb je wel een beetje ontwikkelruimte nodig. Ook voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Ja. Concurreren. KLM concurreert. Het netwerk, de wereld verandert, hè, op het moment dat we... Nou, we hebben eerst Nederland op Amerika aangesloten 20, 30 jaar geleden. Afgelopen 20 jaar op China. En wat is nu aan de beurt? India, ja. Afrika zometeen. Dus je hebt ontwikkelruimte nodig. Nou, de kunst, de puzzel die je moet leggen is de kleinst mogelijke ontwikkelruimte die je nodig hebt. Gecombineerd dan echt met minder hinder en met stappen op het gebied van duurzaamheid. En wat je dan eigenlijk doet is dat je niet meer over groei, maar over kwaliteit praat. En dan kan je zeggen, ja, maar we zitten nu in een enorme krimp. Dat klopt. Maar dat geeft ook wel een beetje tijd om die puzzel te leggen. Ja. En ik ben altijd wel een beetje een optimist. Hè? Dus het is heel gek. We zitten echt ook als bedrijf in de grootste crisis van ons bestaan. We hebben zelfs minder dan 20% passagiers op dit moment. En dat al een jaar lang. En toch moet je dan ook weer kijken, wat levert dat voor mogelijkheden op? En dat debat over luchtvaart, hoe gaan we nou verder? Dat is best wel lastig. En er zijn ook besluiten uitgesteld, dat helpt ook niet. Dus ik hoop echt dat het nieuwe kabinet een redelijke lijn neerlegt. Daar ook snel over besluit. Dan kunnen we het ook voorbereiden. En dan gaan we ook rust en perspectief creëren. En daarnaast doen we alles op het gebied van duurzaamheid. We hebben nog extra programma's rond hinder en voor de omgeving. Als we dat dan met z'n allen zeggen, die kant gaan we op en dat vol gaan houden. Nou, dan komt dat debat ook wel tot rust.
Waarom doen we dat allemaal? Waar leidt het? Waar leidt de puzzel toe uiteindelijk? Als we hem gelegd hebben en we zijn misschien wel enkele decennia verder voordat dit volledig uitgekristalliseerd is?
Dan heb je een toekomstperspectief waarbij je dus Nederland zeer goed verbonden is met de wereld.
En dat is belangrijk voor Nederland?
Vestigingsplaatsfactor nummer 1 bijna.
Okay.
Praat met het Netherlands Foreign Investment Agency, die met de buitenlandse bedrijven praten. Ergens op plek 1, 2 of 3. De reden dat je naar Nederland komt met je Europese hoofdkantoor, met je vestiging, zijn de verbindingen.
Ja.
Dat zijn tegenwoordig natuurlijk niet alleen meer de luchtverbindingen en de internationale verbindingen, het zijn de treinverbindingen, het zijn ook de digitale verbindingen.
Uiteraard.
Maar dat alles bij elkaar is verbindingen is het sleutelwoord. En nou, we moeten een beetje op onze zaak letten. Hè? Fiscaliteit, waar we ons altijd op onderscheiden in Nederland. Gunstig fiscaal klimaat, dan zeggen we, nou, dat doen we niet meer.
Iets van vroeger, zo voelt
de fiscale concurrentie, die doen we niet meer.
Ja.
Dan heb je nog een paar dingen over. Goed leefklimaat, kennis, beroepsbevolking.
Ja, opleiding.
En verbindingen.
Ja.
En de internationale connectiviteit, zoals we dat dan duur noemen. Absoluut vestigingsplaatsfactor. En dat draagt weer bij aan het verdienvermogen. Voorbeeldje. 2%, als je naar de Kamer van Koophandel kijkt, 2% van de bedrijven die ingeschreven staat in Nederland is internationaal. Die 2% die geeft 10% van de werkgelegenheid. Die geeft 20% van de toegevoegde waarde in Nederland. En die draagt 30% bij aan de inkomstenbelasting in Nederland.
Ja,
daar zie je welke waarde buitenlandse vestigingen, buitenlandse bedrijven voor een open economie heeft. En omgekeerd, ook de Nederlandse zakenlui, de Nederlandse bedrijven, of het nou midden- en kleinbedrijf is, dienstverlening, die hebben ook allemaal weer die verbindingen met Europa en met de wereld nodig.
En er was een tijd dat we er ook apetrots op waren. Maar het lijkt wel alsof die trots een beetje verdwenen is. Of komt dat weer?
Ja, soms zit hij wat onder de oppervlakte, hoor. Want als je dan een beetje krast en vraagt en doorvraagt,
hoe doe je dat
is krassen? Dan is hij er best wel, natuurlijk. Nou ja, maar vooral ook om, en daar zijn we natuurlijk druk mee bezig geweest, van toch vooral ook te erkennen, ook zo'n bedrijf als Schiphol, van we zijn er toch eigenlijk om het publieke belang te dienen. En niet zozeer als een bedrijfsbelang. Heel goed te praten met alle belanghebbenden, maar ook met de omgeving. Erkennen als er dingen mis zijn gegaan. En dan zeggen, wat is eigenlijk nou het redelijke verhaal naar de toekomst toe? Waar we dus de verschillende belangen, de belangen van het klimaat en de toekomst, het belang van de omgeving en het belang van de luchtvaart voor Nederland ook economisch gezien op een redelijke manier bij elkaar kunnen brengen.
Ik denk, de uitspraak, we zijn er om het publieke belang te dienen. Ik denk dat de helft van het land nu juichend naar deze podcast luistert en de andere helft vloekt naar de speakers en is daarmee oneens. Hoe komt het dat we zo tegenover elkaar staan?
Nou, er zijn natuurlijk wel weer verschillende invullingen die mensen geven aan het publieke belang. Of wat is dan het evenwicht? Of wat is dan de redelijke oplossing? En dat klopt, daar is ook politiek debat over. Maar het onderzoek wat wij ook doen en de gesprekken die wij voeren, als je dan kijkt naar van nou, als je dan echt conditioneert, niet zomaar groeiruimte weggeeft, zorgt dat het echt gepaard gaat met minder hinder en ambitie op het gebied van duurzaamheid uitspreekt, dan zie je opeens dat daar echt een meerderheid voor te vinden is. En dat is natuurlijk wel met meer onderwerpen in Nederland. Soms lijkt het wel in het media of het sociale media geweld dat iets compleet omstreden en kan helemaal niet. En dan gaan ook de middenpartijen, die gaan een beetje hun moed verliezen. Nou, ik zou ze graag weer wat moed willen inspreken. Als je het redelijk doet, is er echt een meerderheid voor in dit land.
Minder polarisatie, meer polderen.
Ja, ik ben altijd wel voor polderen te vinden, maar wel met besluiten nemen. We leiden ook wel een beetje aan het uitstel van het nemen van besluiten.
Ja?
Ja, ook rond luchtvaart. Als je dan dingen voor je uitschuift, wordt het niet makkelijker. Wordt het alleen maar groter, in plaats van dat het behapbaarder wordt. Dus,
maar maakt de coronacrisis het makkelijker nu?
Ja en nee. Ja, omdat we tijd hebben. Ja. Dus we kunnen die puzzel leggen, zoals ik hem aangeef. Nee, omdat het bijna weer contra-intuïtief is. Ja, dan heb je die Benschop weer. Die praat dan alweer over de verdere ontwikkeling. Laat hem eerst maar zorgen dat hij... Wanneer is die eigenlijk terug op het oude niveau?
Eerst
op
de
blaren
zitten.
Duurt echt een paar jaar.
Ja.
En toch moet je weer vooruitkijken. Nou, dus dat is weer de spanning. Er was schaarste op Schiphol, hè? Ik ben ervan overtuigd als we in 2018 of 2019 meer dan 500.000 vluchten hadden aangeboden, dat wij Nederlanders vrolijk in die machines waren gestapt. En dat gaat natuurlijk ook weer een keer terugkomen. Dus er is altijd... Eigenlijk voldoen we niet aan de vraag die er in Nederland is. Dat vind ik ook goed. Want je moet die belangen, het moet inpassen en het moet evenwichtig zijn. Maar dat moet je wel realiseren. Hè. Dat is de achtergrond, is vraag. Als die vraag er niet is, zoals nu, dan zijn de vluchten er ook niet.
Maar dat moet toch pijn doen om niet te kunnen voldoen aan de vraag?
Ja, dat is heel gek. Maar
als je weet...
Als je een gewoon bedrijf zou zijn,
maar
we zijn niet een helemaal gewoon bedrijf. Nee. Want we doen het ook met onze aandeelhouder, het ministerie van Financiën en de gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam. Ja, we doen het natuurlijk ook voor het belang wat we hebben voor Nederland. En dat is nooit één kant van de zaak. Dat is altijd en. Dus en ontwikkelruimte en minder hinder en duurzaamheid. In die combinatie. En dat past bij ons. En dat vind ik ook helemaal terecht.
Vorige week hadden we een uitzending over vracht. Toen hadden we het ook over, zou er niet meer slots vrij moeten komen voor vrachtvliegen? Zeker in deze tijd. Er zijn wat slots die gebruikt kunnen worden, denk ik. Is dat een oplossing?
Ja, die luchtvracht is hartstikke belangrijk. Dus daar moeten we naar kijken. En wij zijn er wel voor, eigenlijk ook met de vervoerders, om te kijken of we niet een deel van de slots op de luchthaven kunnen reserveren voor die vrachtvliegtuigen. Vanwege het belang dat ze hebben. En als we niet oppassen, worden ze eigenlijk weggedrukt door het andere verkeer.
Ja, ik hoor dat, misschien is het inmiddels een scheldwoord, maar Frankfurt. Gebeurt er iets als ik dat woord hardop uitspreek bij u, Frankfurt?
Nee hoor, dat...
Ik hoorde van verschillende mensen namelijk dat Frankfurt Schiphol op alle manieren aan het voorbijstreven is. In ieder geval goed bezig is.
Oh, nou ja, daar is natuurlijk wel... Nou, dat weet ik niet. Er is natuurlijk wel echt wel concurrentie ook tussen de hubs in Noordwest-Europa. Maar eigenlijk hadden we allemaal met schaarste te maken ook. En volgens mij doen we het best goed.
Mij is altijd geleerd op de middelbare school, maar ik heb nooit goed opgelet met economie, dat schaarste ertoe leidt dat je hogere prijzen kunt vragen. Terwijl ik nog steeds voor €20 overal heen kon vliegen. Moeten we daar wat aan doen?
Dat gaat vanzelf gebeuren op twee manieren. Als we datgene wat we doen maar gaan maken rond duurzaamheid, dan zal vliegen onvermijdelijk duurder worden. Het geeft wel aan trouwens hoe efficiënt vliegen is. Hè? Je hebt niet zo heel veel nodig. Een toestel en een landingsbaan aan twee kanten en je kunt vliegen. Meer is het niet, hè? Vergeleken met wegen. Spoorwegen is natuurlijk veel meer infrastructuur. Maar goed, even afgezien daarvan. De vluchten binnen Europa, die vallen onder het Europese handelssysteem voor CO2-rechten. Daar waren tot nu toe veel vrije rechten beschikbaar. Dat gaat verdwijnen zometeen, gaat commissaris Timmermans aankondigen. Dus dan ga je echt betalen voor de rechten die je nodig hebt om binnen Europa te kunnen vliegen. Net zo goed als dat voor de industrie is. Ja. En als dat voor de elektriciteitssector is. Dat betekent extra kosten. Andere is dat we natuurlijk praten over die duurzame vliegtuigbrandstoffen. Nou, bio, Neste werd genoemd, is daar druk mee bezig. Sky Energy bouwt een fabriek in Delfzijl. En we gaan ook synthetische brandstoffen krijgen op basis van waterstof. Nou, die biobrandstoffen die zijn zeker 3 keer zo duur als normale kerosine. En die synthetische brandstoffen zeker 6 keer, althans in het begin. Nou, kun je uitrekenen. Stel je voor, je mengt 14%, want daar praten we over, als stap richting 2030, is heel veel. Bij, op een vlucht naar Barcelona betekent dat je ticket al 8 euro duurder wordt. Alleen al door het bijmengen. Dan heb je nog de CO2-prijs. Dan is er nog de vliegbelasting. Dus dat gaat behoorlijk stapelen. Ja. Betekent ook dat je beter die bijmengverplichting kan doen dan die vliegbelasting. Want die bijmengverplichting die leidt tot vergroening. Want groene brandstof, geen CO2. Die vliegbelasting leidt alleen maar tot belasting.
Gaat die vliegbelasting naartoe? Is die gelabeld aan een bepaald doel?
De schatkist.
De schatkist, dat is een heel breed doel.
Waar die Noord-Zuidlijn dan weer.
Waar uiteindelijk de Noord-Zuidlijn. Ja, daar hebben we heel veel tickets voor nodig. Stel, u gaat deze zomer weer vliegen. Wat treft je dan aan op Schiphol? Hoe ziet dat eruit nu met minder dan 20% van de passagiers? Ik ken Schiphol als een walhalla van mooie winkels, fijne horeca. Ja, ik stel me zo voor dat het daar leeg is, dat daar pijn zit. De schappen vol, maar de vloer is leeg. Hoe ziet dat eruit?
De pijn was natuurlijk nu een jaar geleden. Hè. Toen zaten we op -97%.
Ja.
En ik ga natuurlijk regelmatig even kijken. En ik kan me herinneren toen dan het enige wat ik zag waren een paar Koreanen in witte pakken. Dat was Schiphol in april 2020. Als je nu komt, hangt van het tijdstip van de dag af. Mm-hmm. Het is ochtends, zo zeg maar, tussen 8 en 10, 11. Zul je echt wel mensen zien, omdat het verkeer dat er is concentreert zich eigenlijk op dat moment. Dan is er ook overstappen en dat is het meest relatief drukke moment nog. En de loop van de dag wordt het dan een stuk minder. Je moet je voorstellen, KLM had 7 keer per dag zo'n overstappiek in hun model. Nou, ze hebben er nu 1. Misschien op weg naar 2 weer. Dat is het beeld wat we nu hebben. Dus dan is de rest van de dag is het leeg. En wat natuurlijk het meeste impact nu ook heeft, is. Ja, het ziet er natuurlijk goed uit. Het ziet er mooi uit. Alleen de winkels zijn dicht. En de horeca. Je kunt dus wel wat afhalen. Mm-hmm. Je kunt ook wel wat bestellen om af te halen. Ook bij winkels. Maar er kan niet gewoon gewinkeld worden. En er kan niet gewoon gezeten worden.
Dus ook op Schiphol, achter de douane, zijn alle winkels en alle horeca gesloten.
Ja, gaat gewoon mee in het systeem. En dat merk je wel. De reizigersbeleving, gek genoeg. We hebben een promotor score. Dus hoe scoren reizigers ons? Die blijft steeds langzaam omhoog gaan. Dus, en ook, we praten ook heel erg met reizigers. Wat vind je van onze coronamaatregelen? En hoe doen we het? En de informatievoorziening. Ja, krijgen we eigenlijk positieve feedback. Dus die cijfers gaan nog wel omhoog. Maar het belangrijkste is een beetje de ambiance. Het gevoel, als er natuurlijk winkels gesloten zijn. Want... En voor veel mensen, je hebt natuurlijk de die-hard zakenreizigers, maar voor veel mensen is natuurlijk Schiphol is ook fun. Kun je een beetje shoppen, je favoriete plek waar je koffie drinkt. Mensen hebben allerlei routines vaak ook als ze vliegen of dingen waar ze naar uitkijken. Dan gaan we daar even dat eten en dan gaan we dat doen. Ja, dat is even wat minder. Ik hoop wel dat dat weer, ook natuurlijk weer bij de zomer, dat we dan weer open zijn.
Jij weet wel een stukje fun te vinden op Schiphol.
Oh, toch? Ja, zeker.
Ik kijk nu naar je haar en ik denk, wacht even, er is heus nog wel fun op Schiphol.
Ja, ik vind mijn dagelijkse dosis fun. Of eigenlijk is het mijn maandelijkse dosis fun bij de kapper. Ondanks dat Schiphol al een tijdje lang niet meer mijn locatie is om vanaf te vliegen, ben ik nog steeds een vaste klant bij En Vogue, bij de kapper. Ja. En dat is fantastisch, want het voedt mij met het luchtvaartgevoel, maar ook gewoon met kennis en nieuwtjes en de laatste sappige roddels op luchtvaartgebied.
Nou, heel fijn, want ik ben er ook wel langs geweest. Ook vorig jaar zat het echt moeilijk. Dus heel fijn dat je ze steunt.
Ja, ja, maar het is ook eigen belang, want het is mijn daily dose of info daar. En los van dat ze gewoon natuurlijk gewoon puik knippen. Maar ik hoor van alles.
Ik vroeg me nog af, net dat beeld van 97% minder vluchten. Hoe is het om directeur te zijn, over dat vliegveld te lopen en die 7 Koreanen in een maanpak te zien? Hoe is dat?
Nou, dat doet pijn. En het is heel, Heel vreemd. Ja. En toch zit je als mens zo in elkaar dat je op elk moment weer kijkt en dat je daar ook weer niet je helemaal door laat bepalen en kijkt van wat moet er dan nu? En dat was natuurlijk behalve het crisismanagement van nou, dat moet ook aanpassingen doen en moet echt opletten. Als bedrijven mogen ook niet omvallen, dus moet je echt wel ingrijpen. Maar altijd weer vooruitkijken. Het gekke was toen, het moment dat je die mensen in die witte pakken daar ziet lopen, ben je ook na aan denken, hey, het is hier zo leeg. Ik zou er wel eens projecten kunnen uitvoeren waar we anders nooit de ruimte voor hebben. Omdat er altijd verkeer is in de terminal, aan airside. Dus we hebben 3 maanden lang heel veel extra moeilijke projecten uitgevoerd die we anders nooit konden uitvoeren.
Als een keer ernstig goed schoonmaken? Of waar moet ik aan denken?
Nee, onderzoek doen, verbouwingen, dingen openhalen. Vertrek plaatsen van de vliegtuigen, opnieuw asfalteren en inrichten. Ja, elke plek die je eruit haalde was een probleem. En ja. Nu even niet. Dus werk naar voren gehaald. Ondanks, aan de ene kant heb je dus verrek, al mijn inkomsten vallen weg. Aan de andere kant zeg je, ja, dit is wel de kans om werk naar voren te halen. En ook nu steeds weer vooruitkijken, niet alleen in dat publieke debat, maar ook op de luchthaven zelf. Want ja, we moeten ons aanpassen. Dus we dachten dat we echt 1 miljard of meer per jaar konden investeren. Dat doen we niet. Mm-hmm. Maar we investeren nog steeds 750 miljoen per jaar. Voor een bedrijf wat toch ook moet lenen, omdat de omzet voor een deel wegvalt. Dat is weer die, wat ik maar ook intern de balanceeract noem. Want onderhoud, kwaliteit verbeteren, projecten uitvoeren, verduurzaming. De taxibotproef hebben we echt gedaan. Ja. We zijn bezig ook met echt nieuwe dingen op de luchthaven aan het vormgeven. Met seamless flow, zoals dat heet. Gezichtsherkenning door de processen heen van de luchthaven. We zijn een pier aan het afbouwen. En dus we blijven bezig om niet alleen vandaag weer te managen. En je bent niet alleen in overlevingsstand, maar je moet meteen weer doordenken van ja, hoe komen we hier weer uit? Wat hebben we zo meteen nodig? En wat hebben we overmorgen weer nodig? En dat hebben we, ja, je moet er ook altijd weer een leus bij verzinnen. Dat hebben we dan toch Building Back Better genoemd. Dus dat je wel die oog houdt, niet alleen op hoe komen we hier doorheen, maar hoe komen we hier sterker doorheen. En dat zit zowel aan de kant van de kwaliteit, maar ook aan de kant van de innovatie en de duurzaamheid.
Duurt wel een aantal jaren, 3 tot 5 jaar, voordat we weer op het passagiersniveau van 2019 zitten. Tot die tijd stel ik me zo voor dat Schiphol een beetje een kledingstuk is wat een aantal maten te groot voelt als je daar als reiziger doorheen loopt. We gaan er een aantal delen dicht misschien, om te zorgen dat je wel dat oude vertrouwde, het is hier gezellig, drukgevoel houdt? Of hoe werkt dat?
We hebben vorig jaar even gedaan. Hè? Toen hebben we Kern Schiphol gemaakt, precies een jaar geleden. Toen hebben we echt pieren afgesloten.
Ja.
Maar is nu al niet meer mogelijk. Hè? Want zelfs als je met 10-15% vliegt, op het moment dat geconcentreerd is aan het begin van de ochtend, dan heb je toch heel veel capaciteit nodig. Zeker als je 1,5 meter afstand houdt.
Ja.
Je moet je voorstellen dat je de capaciteit van zo'n luchthaven, je denkt, nou, 24 uur, zoveel vierkante meter, doe maar. Nee, maar het gaat om pieken. We hebben een piekuurcapaciteit. Dat is de echte manier waarop je naar de processen moet kijken en hoe je ze moet inrichten. En we hebben elke dag nu steeds een vorm van piekuur. En straks in de zomer hebben we gewoon weer echte piekuren zoals we ze vroeger hadden.
Ja.
Alleen niet zo vaak op een dag. Daardoor telt het ook in de zomer nog niet op tot wat het was. Maar we zullen toch onze operatie op die piek moeten uitleggen.
Kan dat? Als nu al soort van de luchthaven op normale capaciteit draait voor 20% van de passagiers, kunnen we dan straks in de zomer weer naar 40% of 50% van wat voor de zomer normaal was? Of kan de luchthaven dat gewoon niet aan, omdat er door corona heel veel extra maatregelen bijgekomen zijn? Testen, bewijzen, controles?
Ja, dat zijn we helemaal aan het inregelen, om het zo te zeggen, en aan het uitpuzzelen. Het is natuurlijk de onzekerheid nog steeds. Wat wordt precies de vraag? Nou, we moeten wel zorgen dat we toch voldoende. De opleiding van de beveiligers is weer begonnen. Dat is misschien wel de belangrijkste bottleneck. Mensen hebben 2 maanden opleiding nodig. Er is een capaciteit tot opleiden. Dus je kunt niet ongelimiteerd, et cetera. Dus daar moet je op tijd mee beginnen. Dus daar zijn we mee begonnen. We kijken natuurlijk welke testcapaciteit op Schiphol zelf nodig is voor reizigers.
Ja.
dat zal wel meevallen, omdat sommige landen waar je heen gaat, want dan praat je over vertrekkende passagiers, als die een PCR-test nodig hebben, ja, die hoef je niet op Schiphol te doen, die kun je ergens anders doen.
Ja.
Soms zijn er wel sneltesten, zoals met Bonaire hebben we nu ook een gelegenheid voor. Dus er komt wel een plek ergens op de luchthaven, zeker voor sneltesten, om dat in te richten. Maar dus dat zijn we nu allemaal weer in elkaar aan het zetten. En hoeveel mensen heb je dan op de vloer nodig? Nou, hoe gaat het met de anderhalve meter? Dus daar zijn we nu mee bezig. Maar we zijn niet de enige. Je hoorde de NS natuurlijk ook alweer. Die zei ook al, ja, het reizen gaat toch ook weer anders worden op een gegeven moment. En op het moment dat we natuurlijk met eigenlijk zometeen iedereen die op reis is, die is denk ik in de zomer wel op een bepaalde manier gevaccineerd of toch getest. Dus dan praat je waarschijnlijk over een hele safe omgeving.
Er was de afgelopen tijd voor corona waren er veel discussies over de groei van Schiphol. Er werd een beetje in termen van BMI was Schiphol te vet geworden. Zit Schiphol nu op een gezond gewicht door corona?
Zo heb ik het. Dat is wel een heel interessante. Nou,
matig obese nog. Daar zit een.
Nou, dat hebben we natuurlijk wel gedaan met onze eigen organisatie, hè? Dat is ook weer zo één van probleem en kans tegelijk. Ja, we zijn natuurlijk een beetje te duur als organisatie op het moment dat je 70 miljoen passagiers had en daar een organisatie voor had. En we hebben er nu nou zoveel minder. Dus daar zijn we ook natuurlijk kleiner aan het worden, ook als bedrijf, maar tegelijk ook beter aan het worden. Dus we hebben het aantal directeuren verminderd. We hebben soms een laag uit de organisatie gehaald. Zorgen dat dingen op een logische plek zitten. Eigenlijk alles waar je al wel eens tegenaan zat te hikken, dat ga je nu ook doen om te verbeteren.
Ja, want was de groei een beetje met Schiphol aan de haal gegaan de afgelopen jaren?
Nou, we hebben natuurlijk de tijd gehad dat we echt het moesten bijhouden. En daar hebben we wel een paar dingen van geleerd. Hè? Want in 2017 zaten we al aan het plafond, wat eigenlijk voor 2020 zou gelden. Nou, een van de lessen daaruit is, als je naar de toekomst kijkt, niet gewoon maar een hoeveelheid ruimte voor Schiphol. Nee, laten we dat nou per jaar opdelen. Want als je het per jaar opdeelt, dan heb je elke keer wat. Dus zuinig zijn als er ruimte komt. En dan kun je ook aantonen dat in dat jaar, ook door de nieuwe en stillere vliegtuigen, De overlast en de uitstoot afneemt. Nou, dan kun je aan iets nieuws bouwen. Dus er zijn allerlei lessen geleerd, ook uit die periode. En wat ik al zei, we blijven nu ook wel weer investeren om te kijken als we straks dan toch weer op oudere niveaus komen. En er zullen best andere dingen zijn. Het zal niet helemaal hetzelfde zijn. Maar mensen zullen wel blijven reizen, denk ik. En dat wij er dan op voorbereid zijn. En dat je zo meteen, als je dan dat Schiphol van 2025 vergelijkt met 2017, dat je zegt van wauw, dat hebben ze goed gedaan.
Hoe staan we ervoor in 2020? Ook vergeleken met de andere luchthavens waar Schiphol voorheen natuurlijk in het rijtje van de top 5, ik denk soms zelfs even de top 3, ja, van Europese luchthavens stond en heeft gestaan.
Nou, ik denk dat we er dan dat we heel goed kunnen voorstaan. Omdat we, als je eens kijkt, een paar van de dingen. We hebben een nieuwe pier gebouwd. Dat geeft ook alweer een hele nieuwe beleving. Zo'n nieuwe ruimte erbij. We hebben nog de laatste pier, de C-pier, die we moeten renoveren, hebben we gerenoveerd. We hebben verder in de lounge geïnvesteerd. Je gaat hopelijk al door een aantal processen met gezichtsherkenning op de luchthaven, waar we dan in voorop lopen. Dan heb je aan die kant heb je een enorme beleving. En aan de aan de externe effectenkant. Ik ben zeker dat we, zeg maar even in de milieutermen, dat we piekgeluid hebben achter ons. Dat was waarschijnlijk 2018.
Het zal nooit meer zo luid worden piek als in 2018.
Piek CO2 hebben we ook achter ons zometeen. Dus we zijn op weg naar beneden.
Dus zelfs als het aantal vluchten weer zal groeien naar wat op dat moment maximaal is toegestaan, dan nog verwacht u dat inderdaad de piek qua overlast achter ons ligt?
Ja, maar wel op het moment dat we natuurlijk 500.000 bewegingen hadden. Je kan natuurlijk niet zeggen dat zometeen 2025 dat minder geluid was dan 2020.
Nee, want we zullen ook minder bewegingen hebben dan.
Maar terug naar vergelijkbaar. Hè, dus als je in 2025 weer op 500.000 bewegingen zit.
Stel dat.
Is dat met een stuk minder geluid dan toen dat in 2018 het geval was. En hetzelfde gaat natuurlijk voor de uitstoot en de CO2. Door de efficiëntere vliegtuigen, door de invoering van de brandstoffen zometeen, denk ik zeker te kunnen zeggen dat we dan ook piek CO2 achter de rug zullen hebben.
Maar dan vinden we elkaar toch in het debat. Dit is toch waar de polarisatie samenkomt.
Daarom zeg ik dat de kans is, als we deze puzzel in die redelijkheid zo willen leggen, dat het kan.
Maar is er dan niks meer te mopperen over de luchtvaart als dat is opgelost?
Het zou wel jammer zijn. Ja.
Te mopperen is altijd.
Dat was toch ons favoriete mopperonderwerp.
Op elk niveau van kwaliteit. Want we zijn natuurlijk het is net als het Nederlands elftal. Iedereen heeft er een mening over. Ja. Nee, er is altijd ruimte voor mopperen natuurlijk. Net zoals wij zeggen, er is altijd ruimte voor verbetering.
En is er een deel van die ruimte voor verbetering schiet me opeens te binnen. Ook in Lelystad, dat het misschien wel open gaat voordat we 2025 bereiken. Om te refereren aan hetzelfde punt.
Ja, zou heel belangrijk zijn, want dat ligt er. Ja? Het is klaar. De provincie zou het vreselijk vinden. Er gebeurt, als je ziet wat het Rijk altijd heeft toegezegd voor investeringen in Flevoland, gebeurt nooit iets. Nou, deze is er en dan zou je hem niet gaan gebruiken.
Ja?
Dus de hele omgeving daar, die wil dat gaat gebeuren. Ja, en er is met de afspraak dat het verkeer naar Lelystad uit Schiphol komt. En dan gaat dus vakantieverkeer naar Lelystad. En dan krijg je dus van dat, wat ik maar noem, netwerkverkeer, internationale verbindingen, nieuwe verbindingen, krijg je voor terug. Dus dat is hartstikke effectief hoe je wilt sturen.
Maar je doet het voorkomen alsof het hypothetisch is. Is dit een van die onderwerpen die door de politiek, waar we eerder over spraken, een klein beetje vooruitgeschoven is, zonder besluit te nemen?
Een klein beetje kun je hier wel weglaten, ja. En dit ligt dus weer op tafel voor het nieuwe kabinet.
Nogmaals, ook deze 4 jaar weer.
Ook deze 4 jaar weer. En ik hoop dat we daar het verstandige besluit nemen.
En dat zou zijn?
Dat we Lelystad nodig hebben. En dat het een hele efficiënte manier is om te zorgen dat we een beetje ontwikkelruimte voor de luchtvaart in Nederland hebben. Op de meest slimme manier. En Lelystad hoort bij de slimme manier. Omdat je er echt van die netwerkvluchten op Schiphol voor terugkrijgt.
Ben je het afgelopen jaar een ander soort directeur geworden?
Ja, best wel.
Is dat beter of anders of slechter? In welk opzicht?
Ja, mijn levensles was altijd dat ik ook in mijn werk expliciet moet zijn. Niet zomaar veronderstellen dat je allemaal hetzelfde denkt of wel begrijpt waar we heen gaan of het waarom. Dus heel expliciet zijn. Ik denk dat ik transparanter dan ooit ben geweest. En dat is best wel. Daar leer je best wel van. We hebben natuurlijk echt die reorganisatie ook doorgevoerd. Moet je voorstellen, we waren met 3300 mensen in het eigen bedrijf. Dat is maar een stukje van het geheel. Er zijn er 900 minder. En dat is in overleg gegaan met de ondernemingsraad en met de bonden. En we hebben net weer het onderzoek ernaar gedaan. En de feedback die je krijgt. Ja, mensen begrepen dat er iets moet gebeuren. Dat het begrepen dat het ook op een faire manier gebeurt.
Is Schiphol in die tijd in gevaar geweest? Of misschien zelfs nu nog wel in gevaar?
Nee, ik denk dat we even de kant van. Praat je toch over hoeveel geld heb je in kas? Mm-hmm. Kun je genoeg bijlenen? Want we hebben
560 miljoen euro verlies, grofweg, las ik.
Ja, en we hebben vorig jaar alleen al 2,2 miljard geleend. En dat is nog niet afgelopen. Het zal nog een keer moeten.
En die capaciteit is er, dus het gevaar is nog niet geweken.
Omdat we voldoende solide genoeg waren. Mm-hmm. We zijn natuurlijk een bedrijf met de Nederlandse staat als aandeelhouder. De Nederlandse staat is AAA. Die staat achter je. Niet dat we enig beroep doen op extra middelen. Het is alleen de nauw. Dus het is geld lenen. Zelf verstandig zijn en de nauw. En zo komen we door de crisis heen.
Ook als het misschien komende maanden toch even allemaal wat langer gaat duren?
Ja, een paar maanden kun je wel weer overbruggen. Als er natuurlijk iets heel geks gaat gebeuren, dat de mutaties het van de vaccinatie gaan winnen, dan leven we weer even in een andere wereld. En het is toch wel een van de lessen. Ja, je moet toch wel rekening houden met een breed palet aan uitkomsten. Dus nog steeds denken in scenario's. En je vroeg over mijn baan. Ik heb hem sindsdien maar omschreven als verstandig omgaan met onzekerheid.
In de volgende aflevering is Jan-Pater Notte onze gast. Hij was portefeuillehouder van luchtvaart binnen D66. En hij heeft in die hoedanigheid ook meegewerkt aan de luchtvaartnota. Loopt deze door corona niet nu al achter?
Nee, want ik denk dat die benadering die ik schetste, hè, van hoe kun je nou de balans vinden tussen de verschillende belangen, de ontwikkelruimte, de minder hinder en de meer duurzaamheid. Eigenlijk zit die lijn in de luchtvaartnota. Dus,
wie heeft wat van wie geleend?
Ja, dat is toch het gezamenlijke, gezamenlijke realisatie van wat is nou verstandig.
Mooi.
En daar is de sector ook in opgeschoven. En heeft het afgelopen kabinet en ook D66 een belangrijke rol in gespeeld. En ik zou zeggen, als we nou die lijn invullen, doorgaan. Misschien op het gebied van duurzaamheid nog wat aanscherpen. Dan gaan we er komen.
Dan heb je voor ons nog een luchtvaarttip? Iets waar we echt iets aan hebben als er weer gevlogen kan worden?
Nou, onderdeel van die voorpret is dat je natuurlijk nadenkt over. En dat je kan over de bestemming nadenken en daarover lezen, maar ook over de reis. En ga eens even kijken, van misschien moet je, hoe kun je jezelf verwennen als je nou van de zomer op pad gaat. Kijk eens naar de P6 Valley Parking op Schiphol. Een prachtige valet parking.
Een parkeerplaats?
Een heel mooi, kost relatief weinig. Helemaal verzorgd. Ga nadenken. Wat is nou mijn favoriete plek voor mijn kopje koffie? Welke winkel wil ik even langs? Ga gewoon in je stoel nu nadenken over hoe je dat gaat doen. Dus niet alleen over dat hotel waar je terechtkomt, maar ook over de reis. Dat is onderdeel van de voorpret.
Dit was hem dan, aflevering 5 van de Nationale Luchtvaartshow. Dankjewel, Dick Benschop. Volgende week is Jan Paternotte van D66 de gast.
Tot die tijd, vergeet vooral niet te abonneren. Tot volgende week.